Goedenavond, gemeente. Op deze tweede Lijdenszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Jongeren uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het werelddiaconaat, de tweede voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Van Doren Hommersom uit Elim, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijft. Voor mevrouw Van den Hatert Budding, Nieuwedam 16, die in hospice Vrijthof te Tiel wordt verpleegd. Voor mevrouw Van Bruggen de Haas, wethouder van Lavierenstraat 20A, die tijdelijk in Elim verblijft voor revalidatie. Voor mevrouw Vermeer van Elst, den Boogert 1, die in ziekenhuis Rivierland in Tiel wordt verpleegd. En voor de heer Van Ingen, SD Frankstraat 12, die in Rauwenhof te Tiel is opgenomen. De heer Ebeltjes, Eikelaan 12 en Tony Buis uit Ebbehof te Tiel zijn weer thuis. Vorige week, donderdag 18 februari, overleed op de leeftijd van 93 jaar Lamberta Hermsen van den Hater. Ze was weduwe van Evert Dirk Hermsen en woonde in Elim. De rouwdienst zal morgenmiddag om 14:30 in Elim worden gehouden, waarna de begrafenis om 14:30 zal plaats hebben op de gemeentelijke begraafplaats aan de Marktstraat in Opheusden. We bevelen de rouwdragende familie in uw voorbeden aan. Danken mogen we met Berry en Andrea Buis, Klinkerstraat 22, voor de geboorte op donderdag 18 februari van hun dochtertje Eva Marina Tieneke. Ze noemen haar Eva. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Vrijdagavond om 8:15 is er gelegenheid tot het doen van doopaangifte. Als u ervan gebruik wilt maken, vragen wij u om dit tevoren even door te geven aan ouderling van Lavieren. Zaterdagavond om 7:00 wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Zaterdagavond om 19:30 is er ook een muziek- en zangavond ter gelegenheid van ons reeds in gebruik genomen, gerenoveerde en uitgebreide orgel. Meer informatie over de genoemde activiteiten kunt u vinden in de kerkbode. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 105, vers 5. Looft, looft, verheugt den Heer der Heren. Ik noem nu het eerste vers van Psalm 105. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan nu samen zingen uit Psalm 118, het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Dus vers 7 uit Psalm 118. Samen gemeente het geloof beleiden en daarna zingen uit Psalm 68 het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en hij zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van ons lichaam en gemeente, het eeuwige leven. Amen. Zullen we dan nu gemeente in gebed tot onze hemelse Vader gaan? Onze Vader die in de hemelen zijt. Op deze zondagavond ziet u ons hier samen in dit kerkgebouw. We zijn gekomen tot u, Vader, Zoon en Geest, en tot uw gemeente. En we komen u vragen of uw Heilige Geest ons wil helpen om uw woord te verstaan. We zullen vanavond merken dat dat helemaal geen vanzelfsprekendheid is. Want kunnen we heel gemakkelijk uw woord misverstaan. En daarom vragen we u om de leiding van uw geest. Wij weten dat uw geest in uw gemeente woont en werkt. En dat hij ook in ons persoonlijk leven woont en werkt. En daarom hebben we alle verwachting van u, dat u uzelf en ons een goede dienst bereidt. Trouwe Vader, u kent ons allemaal. U geeft uw genade op persoon, op maat. U weet wat een ieder van ons nodig heeft. De een zal gewaarschuwd moeten worden, de ander onderwezen, een derde bemoedigd en vertroost. U peilt ons aller hart. Maar het is het fijn dat u ons zo goed kent. We zingen het zo vaak in Psalm 139. Gij kent mij. U kent een ieder van ons hier vanavond aanwezig. Kinderen, jonge mensen, ouderen. U kent ze ook thuis bij de kerkradio. Hemelse Vader. En dat kennen van u, dat kan benauwend zijn. Want dan weet u van al onze zonden en van al onze verkeerdheden af. Uw geest overtuigt ons daarvan. En tegelijk is het ook weer zo vertroostend en bemoedigend dat we weten mogen dat uw Heilige Geest de genade van de verzoening en van de vergeving verworven door ons Heer Jezus aan het kruis, dat die geest ook vanavond die troost in ons hart wil werken. Blijvend wil werken, zodat we ook de komende week door hem indachtig gemaakt worden, hoe zondig wij onszelf ook zijn, dat er altijd verzoening en vergeving is voor onze zonden. Zo, in afwachting van de leiding en de wijsheid van uw Heilige Geest, gaan we met deze dienst verder. Hemelse Vader, maak er voor u en ons een hele fijne, gezegende dienst van. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik ga met u lezen uit het Evangelie van Johannes en daarvan het 8e hoofdstuk. We lezen eerst het 12e vers uit Johannes 8 en dan de versen 37 tot en met 47. Het is een hoofdstuk dat één groot gesprek inhoudt tussen de Heer Jezus en de Joodse geestelijke leiders. En dat is geen aangenaam gesprek, maar dat zullen we in de preek elkaar wel kunnen vertellen. Maar we beginnen bij het 12e vers. Jezus dan sprak wederom tot hen en zei: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. En nu vanaf vers 37. Jezus zegt daar tot de Joden: Ik weet dat u Abraham's zaad bent, maar u zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot Jezus: Abraham is onze vader. Jezus zei tot hen: Als u Abrahams kinderen waart, zo zou u de werken van Abraham doen. Maar nu zoekt u mij te doden. een mens die u de waarheid gesproken hebt, die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tot Jezus, wij zijn niet geboren uit hoererij, we hebben één vader, God. Jezus dan zei tot hen, indien God uw vader was, zo zou u mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar mijn vader heeft mij gezonden. Waarom kent u mijn taal niet? Het is omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit de vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen. Hij is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zichzelf, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? Als ik u de waarheid zeg, waarom gelooft u mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God. En daarom hoort u niet, omdat u uit God niet bent. We gaan met elkaar zingen, gemeente, uit Psalm 119, we gaan zingen uit Psalm 56, en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, en het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 5 en 6 uit Psalm 56. We zingen gemeente naar de prediking uit Psalm 119, vers 53. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En ook vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dus de versen 53, 67 en 84 uit Psalm 119. En onze tekst is uit Johannes 8 en daarvan vers 43, dat eerste gedeelte waar de Heer Jezus tot de Joodse leider zegt: waarom kent u mijn taal niet? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, onze taal is een heel belangrijk gegeven. Het is een scheppingsgave dat wij met elkaar kunnen spreken. Stel je voor dat we niet met elkaar konden spreken. Dat we alles zouden moeten hebben van gebarentaal. Je staat er eigenlijk nooit bij stil. Je ontmoet elkaar, je spreekt met elkaar. Maar het is een heerlijke gave die ons Hemelse Vader ons heeft geschonken. En vooral onze eigen taal spreekt ons altijd weer sterk aan. Je merkt dat als je wel eens in het buitenland bent en waar je steeds maar een vreemde taal om je heen hoort en je ontmoet dan ineens, of je hoort het alleen maar, dat er Nederlands gesproken wordt. Dat doet toch warm aan. Dat is onze moederstaal. Taal verbindt, verenigt mensen. Maar het tegendeel is ook waar. Taal kan ook mensen van elkaar scheiden en verwijderen. Dat hebben we de afgelopen week nog gezien met de kabinetscrisis. De ene minister had één misverstand, de andere had er twee. Maar ze konden elkaar helemaal niet meer verstaan. En daarom zijn ze ook maar uit elkaar gegaan. Dat is de verwijdering die ook door taal geschapen kan worden. Al dat schelden, al dat op elkaar afgeven, al dat vloeken, dat brengt allemaal verwijdering en scheiding onder de mensen aan. En daarover gaat het nou ook, dat laatste, dat scheiding brengende van onze taal in onze tekst. Als de Heer Jezus zegt tot die fariseeën en wetgeleerden en schriftgeleerden: waarom verstaat u mijn taal, mijn spraak niet? Opvallend even, een omweggetje, dat waarom van onze Heer Jezus Christus. Wij zitten vaak boordevol met waarom vragen. En we krijgen geen antwoord. Maar hier is het een waarom vraag van onze Heer Jezus. Krijgt hij direct antwoord? U ziet, gemeente, je komt dat ook aan het kruis bij de Heer Jezus tegen, hoe die onder ons en met ons is in die waarom vragen. Mijn God, waarom verlaat u mij? Hij heeft ook die waarom vraag gekend. En als wij ze vaak hebben, denk dan eens aan de Heer Jezus. Hij heeft die waarom vragen ook gekend. En dan zegt hij dus tot die leiders: waarom kent u en verstaat u mijn taal niet? Wat is het dan voor een taal die de Heer Jezus sprak? Sprak je dan zo moeilijk? Maar dat kan me haast niet voorstellen dat die Joodse leiders hem niet zouden hebben kunnen begrijpen. Dat waren geschoolde mensen, die hadden de wetscholen meegemaakt, te vergelijken met onze hogescholen en universiteiten. Dus zo moeilijk kan de Heer Jezus toch niet voor deze Joodse leiders gesproken hebben, dat ze hem niet zouden kunnen begrijpen. Ja, wat staat er eigenlijk voor een woordje in de Griekse taal? Daar moet je altijd van uitgaan. En er staat een woordje dat ik altijd fijn vind als ik dat in het Nieuwe Testament tegenkom. Ik zal het even noemen. Ik heb het jullie al eens een keer gezegd, maar we moeten gewoon soms de dingen weer even bij ons ophalen. Daar staat het woordje lalia. En wat is nou lalia? We hebben een kleindochter, die is ruim een jaar oud. En die is zo'n beetje nou woorden aan het vormen. Ze heeft een speelgoedtelefoon en als wij op haar passen, dan doet zij die horen aan haar oor. Dat ziet ze van haar ouders en dat ziet ze van mijn vrouw en van mij. En dan horen wij haar spreken, ta, 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 door die horen van dat speelgoedtelefoontje. Onze kleine kinderen zeggen altijd allemaal ta, ta, ta. Maar een kind in Griekenland, ook vandaag nog, als dat gaat spreken, dan begint ze met de klank la, la, la. En de Grieken hebben daar een heel gewone werkwoord van gemaakt. Lalijn. En hier staat een zelfstandig naamwoord, lalia. Dat betekent kinderlijk eenvoudig spreken. Dus de Heer Jezus spreekt in de evangeliegemeente kinderlijk eenvoudig. De Joodse leiders hebben hem moeten begrijpen. Maar het tweede deel van de tekst zegt, ze kunnen hem niet begrijpen, maar er zit iets anders achter. Dat staat in Johannes 5 al, dat de Heer Jezus tot die geestelijke leiders zegt, jullie willen mij niet verstaan in mijn taal. Wat is er dan toch zo merkwaardig in dat eenvoudige spreken van de Heer Jezus, dat die Joodse leiders hem niet willen verstaan? Dat zit hem, gemeente, en daar is het Johannes-evangelie vol van, in al die ik ben uitspraken van onze Heer Jezus. Daarom hebben we ook even dat 12e vers erbij gelezen. Ik ben het licht der wereld. Want in die twee woorden, ik ben, gaat een goddelijk geheim schuil. Als mensen aan u vragen, wie bent u? Nou, laat ik het even op mezelf van toepassing. Dan zeg ik, ja, ik ben een echtgenoot, ik heb mijn vrouw, ik heb kinderen, ik heb kleinkinderen. Ik ben al niet jong meer, ik ben oud. Ik ben predikant, ik ben pastoraal medewerker. Zo zeggen wij dat dan. Als hier de Joodse leiders aan de Heer Jezus zeggen, wie bent u eigenlijk? Voor wie houdt u uzelf? Dan antwoordt hij ook met ik ben. Maar dan moet u eens opletten wat hij dan verder gaat zeggen. Hier zegt hij bijvoorbeeld, ik ben het licht der wereld. In Johannes 4 zegt hij tegen die Samaritaanse vrouw, ik ben het water des levens. In Johannes 6 zegt hij, ik ben het brood des levens. En in de komende hoofdstukken komt u het allemaal tegen, tientallen malen. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding in het leven. Altijd maar weer die ik ben uitspraken. En als u nou vergelijkt wat wij achter het woordje ik ben zeggen, of wat hij erachter zegt, dan zult u dat grote verschil opmerken. Wie van ons zou durven te zeggen, ik ben de goede herder? Wie van ons zou durven te zeggen, ik ben het licht der wereld? Dat zou toch ongehoord zijn, gemeente. Dat zou toch brutaal zijn tot en met. Dan kunnen we toch nooit waarmaken dat wij de goede herder zijn en dat wij de weg naar de Vader zijn. Dat is toch niet zo. Maar Jezus zegt dat dus wel. Ja, daar zit nog meer in die twee woorden, ik ben. Kunt u zich, gemeente, nog iemand herinneren uit het Oude Testament, die eens zei tot Mozes, ik ben die ik ben. Dat was onze hemelse Vader, bij die brandende braamstruik. En daar ontmoet onze hemelse Vader Mozes. En hij zegt daar tegen Mozes, denk eraan, je staat op heilige grond, maar ik ben je hier ontmoet, want ik heb een opdracht voor je. Je moet naar de farao gaan en je moet tot de farao van Egypte zeggen dat hij mijn volk moet laten trekken, want ik heb het geschrei van mijn volk gehoord. Ik ga ze uit Egypte bevrijden, ik ga ze thuis brengen in het land dat ik hen beloofd heb. En dan zegt Mozes tegen de Heere, ja, maar als ik dan bij die farao kom en hij vraagt mij, wie heeft je gezonden? Wat moet ik dan zeggen? En dan antwoordt onze hemelse Vader hem, dan moet je zeggen, ik ben die ik ben, heeft mij gezonden. Maar zou de farao dat nou snappen? als Mozes dat tot hem zegt, ik ben die ik ben, heeft mij gezonden. Ja, maar er zit in die twee woorden, gemeente, zit een gouden naam verborgen. Want dat is dan in het Oude Testament, dat is Hebreeuws. Maar als je dan dat Hebreeuwse woord leest, dan komt daar de naam uit te voorschijn. En dat is dat prachtige geheim. Dan komt daar die naam Yahweh uit te voorschijn. Dat is die naam Heere in het Oude Testament. Al die grote hoofdletters. Ik heb het u al eens vaker gezegd, maar je moet het gewoon weer even weten. Meer dan 6800 keer wordt die naam Yahweh in het Oude Testament genoemd. En daar bedoelt onze Hemelse Vader zichzelf mee. Maar waarom noemt hij zich daar Yahweh? Dat is de naam die betekent, ik ben het die u zo lief hebt. Ik ben de God van het verbond. Ik wil zo graag met u verbonden zijn. Ik wil u zo graag behouden. Daarom ga ik mijn zoon voor u geven. Ik ben de vader van mijn zoon. Maar ik wil ook om het werk van mijn zoon uw hemelse vader zijn. Kijk, dat is allemaal opgesloten in die naam Yahweh. Daar ligt op in opgesloten dat hij het zweert echt geen lust te hebben in onze dood en ondergang. Maar dat hij daarin behagen vindt, gemeente, om ons zo te bekeren en zo te veranderen en zo te vernieuwen, dat we tot in eeuwigheid toe zijn kinderen, zijn nieuwe mensen zullen zijn. En wat doet de Heere Jezus hier nou? Als hij steeds spreekt over ik ben, dan vereenzelvigt hij zich met onze hemelse vader, met zijn hemelse vader. In Johannes 10 spreekt hij het onomwonden uit. Ik en de Vader zijn één. Hij beroept zich er steeds op dat hij van boven komt. Dat hij van je leest er steeds in het Johannes Evangelie achter elkaar vaak. Ik ben door mijn Vader gezonden om u het eeuwige leven te schenken. Ik denk, ben door mijn Vader gezonden om u op te wekken op de laatste dag en u binnen te brengen in het koninkrijk van mijn Vader, van die nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. Dus hij stelt zich helemaal gelijk aan zijn Vader. Maar dat is voor Joodse oren en zeker van de geestelijke leiders, is dat zo godslasterlijk. Hoe durft hij het te zeggen? Waar haalt hij de moed vandaan om zich zomaar met die enige God gelijk te stellen? Want dat is de geloofsbelijdenis van Israël altijd geweest tot vandaag toe uit Deuteronomium 6. De Heere onze God is één enig Heere. En de Heere onze God verdraagt niemand naast zich. En dan kunt u begrijpen, als deze Jezus dan gaat zeggen, en ik ben aan die ene, enige Heere gelijk, ik ben met hem één, wij zijn samen één, ja, dat is niet aan te horen voor de Joden. En dat roept zo hun tegenspraak op. Zijn spraak roept hun tegenspraak op. Zijn taal roept hun tegentaal op. Dat zeggen ze dan ook in dat begin van Johannes vanaf vers 12. U spreekt de onwaarheid. U legt een eenmansgetuigenis af. En in onze wet staat, zeggen de Joden, dat er moeten 2 of 3 getuigen zijn om een zaak te bewijzen dat die zaak waar is. En als u alleen maar zegt dat u het licht van de wereld bent en dat u van onze hemelse Vader gezonden bent, dan is uw getuigenis niet waar. U kunt dat niet bewijzen. Maar dan zegt de Heer Jezus tot hen, ik kan dat wel bewijzen. Want mijn Vader, die in de hemel is, getuigt met mij mee. Maar u gelooft dat niet. U wilt dat maar niet aan, dat ik niet uit mezelf gekomen ben, maar dat mijn Vader mij gezonden heeft. En dan niet om jullie te verderven, maar om jullie te behouden. En zo komt er al een beetje een scherpe toon in deze discussie tussen de Heer Jezus en deze Joodse leiders. Maar het zit hem vast op die uitspraak, ik ben. Want een stukje verder in Johannes 8 zegt hij, ik ben de waarheid. En ik ben gekomen, zegt de Heer Jezus, en toen mijn vader gezonden, om jullie vrij te maken. Vrij te maken? Wij zijn helemaal geen slaven, zeggen de Joden tot Jezus. Jawel, zegt de Heer Jezus, jullie zijn slaven. Waarvan dan? Ja, die Romeinse bezetters zijn er, maar geestelijk zijn wij helemaal geen slaven. Jullie zijn wel slaven, zegt de Heer Jezus. Jullie zijn slaven van de zonde. Nou, daar willen ze helemaal niks van weten. Zij slaven van de zonde, zij het volk van God, het uitverkoren volk. En dan slaven van de zonde, hoe komt die erbij? Laat hij het eens bewijzen dan, wat zijn hun zonden dan? Nou, dat zegt hij er ook wel bij. Dat zegt hij, omdat u in mij niet gelooft, zegt hij. Omdat u in mij niet gelooft. Omdat u niet gelooft dat ik door de Vader gezonden ben om aan dat kruis te gaan en om uw zondenschuld en van alle mensen weg te gaan dragen als het lam van God. Dat is uw zonde, uw ongeloof, uw onwil om mij als een gezondene van onze hemelse Vader te aanvaarden. En dan worden ze briesend, de Joden. Dan zeggen ze dat hij een leugenaar is. En zo ziet u dat naarmate de gesprekken vorderen, de gesprekken steeds grimmiger, steeds verbetener worden. Want zij beroepen zich erop dat ze kinderen van Abraham zijn. En hoe kunt u ons dan zondaren noemen? Slaven van de zonde. Wij zijn vrije mensen, zeggen deze Joodse geestelijke leiders. Nee, zegt de Heer Jezus, als u echt kinder van Abraham zou zijn, dan zou u mij aanvaarden. Dan zou u in mij geloven. We hebben dat gedeelte niet gelezen, maar mocht u het van de week nog eens even doorlezen, aan het eind daarvan, zegt de Heer Jezus dan, dat is heel wonderlijk, dat kunnen wij niet begrijpen, maar hij zegt, Abraham, die heeft verlangd om mijn dag te zien. En met mijn dag bedoelt de Heer Jezus dat hij in het midden van de Joden is. En zegt Jezus, Abraham heeft zich zeer verblijd over de komst van mij in dit aardse leven om verzoening en vergeving aan te brengen voor Israël en voor de volkeren van de wereld. Maar dan nemen zij stenen op om de Heer Jezus Christus te stenigen en dan maken ze hem uit voor een bezetene en voor een Samaritaan. En dat was in die tijd het ergste scheldwoord dat je naar je hoofd geslingerd kon krijgen als je in Israël een Samaritaan genoemd werd. Dat was je pure heiden. Ja, zo gaat dat. Die gesprekken worden niet aangenaam, ze worden zo scherp. Maar als de Joden door de Heer Jezus Abraham als vader ontnomen is, dan gaan zij nog een stapje verder. Dan zeggen ze, we hebben maar één vader. En dat is God, Elohim, zeggen ze. Ja, zegt de Heer Jezus, zou dat waar zijn? Want hij is mijn vader ook. En wie van ons heeft er nou gelijk? Hebben jullie als Joden gelijk als jullie zeggen, God is onze vader? Of heb ik gelijk als ik zeg, hij is mijn vader? Maar zegt de Heer Jezus, als jullie werkelijk uit God geboren zouden zijn, als God jullie vader is, kunnen jullie dan voorstellen dat jullie mij niet lief hebben en dat jullie mij willen doden? Kun je uit God geboren zijn en wil je de zoon van God dan doden? Dat komt toch niet met elkaar overeen? Dat past toch niet bij elkaar? En dan komen die harde woorden van de Heer Jezus. Ik zeg niet dat hij het hard bedoeld heeft, maar ze klinken toch zo hard als hij dan tot deze Joodse leider zegt, God is jullie vader niet. Jullie zijn niet uit hem geboren. Zal ik eens vertellen wie jullie vader is? En dan komt die vreselijke naam, gemeente. Dan zegt de Heer Jezus, jullie vader is de duivel. En jullie weten allemaal dat de duivel de verleider van de beginnen is. In Genesis al. de verleider van Adam en Eva tot zonde. Jullie weten dat de duivel de mensenmoordenaar is. Hij is met Kain begonnen. En hij gaat vandaag de dag, gemeente, gaat hij daar nog steeds mee door met al die aanslagen en vreselijke dingen die er in deze wereld gebeuren. Dat is demonisch, dat is duivels. Hij is de leugenaar, zegt de Heer Jezus. Hij is van God afgeweken. Hij is in de waarheid niet staande gebleven. Hij maakt jullie van alles wijs, hij beliegt en bedriegt jullie. Maar jullie geven aan hem gehoor. Nou, dan worden deze Joden razend, worden woest. En dan komen die scheldwoorden naar de Heer Jezus toe. En zo merkt u, als je dit Bijbelgedeelte eens leest en onderzoekt, dat het is steeds spraak en tegenspraak. Taal en tegentaal. Waarom kunnen de Joden Jezus niet verstaan? Omdat ze hem niet willen verstaan. Omdat ze geleid worden door de Satan. En de Satan zal er nooit op uit zijn om de mensen God te gehoorzamen. De Satan is er altijd op uit, gemeente, om ons van onze hemelse Vader en van de Heer Jezus en van de Heilige Geest los te maken. Dat zit in dat zinnetje opgesloten, in die waaromzin. Waarom verstaat u mijn taal niet? U kunt mijn eenvoudige taal, mijn liefdestaal van goddelijke liefde, die kunt u niet verstaan, want die wilt u niet verstaan. En zo is het ene misverstand na het andere in dit debat, in deze discussie tussen onze Heer Jezus Christus en deze Joden. Toen ik zover was, kwam bij mij de vraag op, wat is de boodschap hiervan voor ons? Want dat moet je toch altijd vragen als je een preek voorbereidt. Ja, ik kom er even terug, gemeente, op die taal. Taal kan scheiden, nou dat hebben we gemerkt in dit stukje. Maar taal kan ook verbinden en verenigen. Taal is dat je samen met elkaar spreekt. En als er één ook vanavond tot ons spreekt, dan is dat onze Heer Jezus Christus in dit Bijbelgedeelte. Want hij heeft het door de Heilige Geest Johannes laten opschrijven. Het mag voor ons niet verborgen zijn, deze vraag van waarom verstaat u mijn taal niet? Je verstaat dus alleen de taal van de Heer Jezus als je naar zijn woord luistert. En zijn woord is zo heerlijk. Om eens één voorbeeld te geven, als hij in Matteüs 11 zegt, komt allen, niemand uitgezonderd, kinderen, jonge mensen, ouderen, kom toch allen tot mij als je vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Is er een heerlijke belofte, gemeente, zijn er heerlijker woorden bedenkbaar dan deze woorden van de Heer Jezus, waar we ook vermoeid en belast mee zijn. Het kan van onze zonde zijn, het kan van de zorgen zijn, het kan van de ziekte zijn. Waar je ook mee belast bent, kom ermee bij mij, zegt hij. En ik zal u rust, ik zal u sabbats rust, sabbats vrede en blijdschap schenken. Kijk, dat zijn zijn woorden. En als je daar nou tegen ingaat, als je deze woorden nou niet wilt aanvaarden, ja, dan sluit je van de Heer Jezus af. Maar wat moet er van ons terechtkomen als we zonder de Heer Jezus gaan leven en als we zonder de Heer Jezus gaan sterven? Hoor toch mijn woorden. Het hele Johannes-evangelie, hij blijft hem erop aandringen. Hoor mijn woord. En als je mijn woord hoort, dan zult u leven. Dan zal ik u het eeuwige leven schenken. Ik kom nog eens even terug op dat vers 12. Als daar de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Ik ben het licht der wereld. Hij zegt niet, ik ben een licht. Er zijn lichten genoeg in de wereld. Verlichtende geesten Mensen met een hele knappe geest en met inzicht, wetenschappers, die zijn er allemaal. Maar hij zegt, ik ben het licht. En gemeente, hij is het enige licht. De hele wereld is één duistere bende. Kijk maar naar uw tv en lees de krant maar. En ik weet best dat er een hele hoop weldaden en zegeningen van onze hemelse vader zijn. Dat weet ik heel best. Maar als het erop aankomt, is het een, wat de schrift ook zegt, is heel deze wereld ook vandaag onderworpen aan de overste van deze wereld. En dat is de duivel. En waar de duivel is, daar is de duisternis. U ziet het toch, de mensen tasten toch. Ze tasten naar houvast, ze tasten naar recht, er is zoveel onrecht. Ze tasten naar een stukje gelukkig leven en dan heb je een kabinetscrisis en dan heb je al dat wantrouwen onder elkaar. En dan heb je toch al die, ja, die verschrikkelijke lectuur die er vandaag op de markt komt. De hele wereld, ik heb niks tegen sport, maar het draait zo'n beetje alleen maar om sport en om dit en om dat. Waar tref je nou nog eens mensen aan met wie je over deze heerlijke woorden van de Heer Jezus kunt spreken? Dat hij zegt, ik ben voor u het licht in uw duisternis. Het wordt wel eens Mozes kwalijk genomen dat hij in een van de psalmen gezegd heeft, het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Maar de man heeft volkomen gelijk. Als je nou toch niet in de Heer Jezus gelooft, nou goed, dan heb je je leven. En dan moet tegenwoordig de levensbeëindiging al veel vroeger kunnen. Ook de abortus moet veel, ook in een later stadium nog kunnen. Is dat geen duistere wereld? En daar leven we elke dag in. Daar leven we elke dag in. En de Heer Jezus zegt, ik ben het enige absolute, exclusieve licht. Kom toch tot mij en laat ik u mogen verlichten met het licht des levens. Dat is zijn boodschap uit Johannes 8, ook vanavond voor ons. Hij zegt dan, als je mij volgt, er staat een heel mooi werkwoord daar in het Griekse voor dat volgen. Er staat, als wij nou samen dezelfde weg gaan. Wat is het fijn als je samen goed kunt optrekken in dit leven. Als je als man en vrouw natuurlijk goed samen overweg kunt. Als je als gemeenteleden samen goed overweg kunt. Als er samenbinding is. Als er saamhorigheid is. De Heere Jezus, gemeente, hij wil niet alleen blijven. Hij wil straks in dat nieuwe koninkrijk van God niet alleen aankomen. Hij wil er aankomen met de 144.000 uit Israël. Hij wil bij zijn vader komen met de ontelbare scharen uit de volken. Hij wil niet alleen blijven. En daarom zegt hij vanavond tot ons allemaal, ga nou niet van me weg. Loop niet van me weg. Kom achter me aan. En als u mocht vragen waar u de Heer Jezus kunt vinden, waar ik hem kan vinden. Ja, wij kunnen niet naar de hemel gaan, dat kan niet. Dat moet nog even wachten. Maar wij kunnen de Heer Jezus aantreffen. Ja, in zijn woord. In de evangelie. Daar spreekt hij regelrecht tot u en tot mij. En hij zegt, ik ben het licht. In die totale kosmische wereld duisternis ben ik het enige licht. Misschien hebt u de proef al eens genomen om 's avonds alle lichten in de kamer uit te doen. En van tevoren hebt u ergens een kaars neergezet en een doosje met lucifers. En dan hoeft die kaars heel niet groot te zijn. Dan moet u die kleine kaarsjes aansteken. U zult er versteld van staan wat voor een licht een enkele kaars in die donkere kamer kan doen schijnen. Er is geen ander licht in deze wereld dan onze Heer Jezus Christus, gemeente. En als we hem volgen, als we achter hem aangaan, dan zegt Paulus, dan worden wij kinderen van het verlicht. Als hij door het geloof in ons is, En als wij door het geloof in hem zijn en in hem blijven, want daar gaan de volgende hoofdstukken in het Johannesevangelie over, dan stralen wij zijn licht binnen de gemeente als broeders en zusters naar elkaar uit. Maar dan stralen we ook een stukje licht uit naar onze medemensen hier in Ocht of Veenendaal, op ons werk, op de school, of wat, ook al is de vakantie dan deze week. Maar dan stralen we zijn licht uit. Als wij met vakantie in Ouddorp zijn, mevrouw en ik, dan zijn we dicht bij een vuurtoren. En s'avonds liggen we ons een bosje wakker. En dan zie ik steeds dat zwaailicht door de gordijnen heen schijnen. En dan weet ik het. Die vuurtoren, die geeft dat licht niet voor niks. Er zijn mensen op zee voor de scheepvaart. Die moeten weten waar hun haven is, waar ze heen moeten. Ik vind dat zo mooi. Als we wel eens de laatste tijd niet meer, maar naar onze dochter in Canada gingen op het vliegveld van Schiphol. Dan, als je daar weer terugkwam en het vliegtuig landde, dan stond daar zo'n auto klaar. En die auto die rijdt dan voor dat vliegtuig uit, dat taxi in de vliegtuig. Om dat grote vliegtuig naar zijn plaats te brengen op Schiphol. En op die auto staat dan, follow me, dat is Engels. En dat betekent, dat kunt u zo wel raden denk ik, volg mij. Dat staat op die auto en dat grote vliegtuig gaat achter die auto aan. Ach, de Heer Jezus, hij is klein in de achting van de wereld. Men kent hem niet, men wil hem niet meer kennen, echt niet. De gekste dingen worden ook in onze protestantse kerk beweerd. En toch, hij zegt, volg mij. Dan zal ik u het licht van het leven schenken. Hij is de grote Lucifer. Lucifer betekent lichtdrager. En dan worden wij toch kleine lichtdragers door onze Heer Jezus. En dat kan alleen als we bij zijn woord blijven. Dan wandel ik in het licht met Jezus. En dan luister ik naar zijn dierbare stem. En niets kan mij van hem ooit scheiden. Maar ik wandel in het licht met hem. Volg mij, zegt hij ook aan het eind van het Johannesevangelie. Tot Petrus. Bemoei je maar niet met Johannes. Dan ga ik een eigen weg mee, zegt de Heer Jezus. Ik ga met een ieder van Gods kinderen een eigen weg. Hij gaat ook met ons gemeente, met een ieder van ons, hier in de kerken thuis. Hij gaat zijn eigen weg met ons. En hij gaat een heerlijke weg. Want hij is de weg naar Vader en naar het Vaderhuis met de vele woningen. Hij zegt alleen maar, volg mij. En als hij nou eens vanavond, en dat doet hij zeker, naar u en naar mij. Als je nou eens even achterom kijkt vanuit de hemel, ziet hij u dan volgen? En ziet hij mij dan volgen? Vandaag en morgen en overmorgen, alle dagen van de week? Ja toch, gemeente, u en mij, wij samen, achter de Heer Jezus aan, in zijn voetstappen, naar zijn Vader en onze Vader, die in de hemelen is. Amen. Zullen we samen danken en bidden, gemeente. Onze Vader die in de hemelen zijt, aan het einde van de beide diensten danken we u en we menen het. We hebben zozeer bevoorrecht boven miljoenen mensen in deze wereld. We hebben vanmorgen en vanavond naar hem geluisterd, die zelf het woord is. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en God was het woord. En daar heeft de Heer Jezus zich altijd op beroepen, in zijn uitspraak: ik ben. Ik en de Vader zijn één. Eén in liefde. Om een wereld die zo vol duisternis is, te bevrijden uit de macht van de zonde, van de duivel en van die laatste vijand, de dood. Hartelijk dank, o Vader, voor deze boodschap. Jazeker, wat we zongen. Uw woord, mits verstaan door uw geest, streelt ons, smaakt ons. Het smaakt naar meer, ook weer naar de volgende week zondag. En ook in de week, als we thuis, persoonlijk of in gezinsverband, of bij vergadering of vereniging, als we dan samen of persoonlijk u ontmoet, de Heere Jezus, in de kleding van uw woord. Bewaar ons ervoor dat we u in uw spreken zouden misverstaan. Leg onze tekenspreken de hand op, dat we dat niet doen. Laat uw taal onze taal zijn. Laat uw licht door ons heen schijnen naar onze broeders en zusters in de gemeente en naar onze medemensen, waar we ook zijn, waar we ook komen, als ons rekenschap gevraagd wordt van de hoop die in ons is. Wij doen een voorbeden voor alle genoemde zieken aan het begin van deze dienst. We doen de voorbeden voor de familie Hermsen, als we morgen met elkaar de rouwdienst hebben en de begrafenis. Doe de voorbeden voor Marijke Veldkamp, als zij met die moeilijke taalstudie bezig is. Wilt u haar in al haar arbeid ondersteunen en kracht en wijsheid geven. We gaan naar huis toe, breng ons veilig thuis, geef ons een goede zondagavond. Mogelijk wordt er ook nog over de prediking gesproken van vanmorgen en vanavond. Dat mag best kritisch gebeuren. Maar dan kritisch in de zin van de Bijbel, in liefde oordelend, en dan wordt het een goed overleg en niet zo slechte discussie als de Joden met de Heer Jezus voerden in Jeruzalem. Hemelse Vader, voor al uw gaven op deze zondag, welgemeend dank in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen, gemeente, na de collecte uit Psalm 97, het eerste vers: God heerst als opperheer, en het laatste: Gods vriendelijk aangezicht. 1 en 7 uit Psalm 97. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gaat u thans allen heen in de vrede des Heren en ontvangt u ook met alle broeders en zusters thuis bij de kerkradio de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met ons allen en ook met al de onzen. Amen.